Ja. Wij gaan weer verder. En die zullen we ook eens uitnodigen.
Ja,
door wie wij genade en de afvaardiging in ontvangst namen om voor zijn naam gehoorzaamheid van geloof te bewerken onder al de natieën, tot wie jullie ook behoren, geroepenen van Jezus Christus. Dus de gelovigen uit Rome, hè, want daar schrijft Paulus aan, dat zegt hij ook in het volgende vers, waren onder de natieën. Logisch, dat waren heidenen. Well, ik zeg logisch, maar in die gemeente, om het even zo te noemen, onder die gelovigen in Rome, daar waren ook nogal wat Joden. We zijn nog niet in hoofdstuk 16, maar daar noemt Paulus een aantal namen, nou flink wat namen, vooral als je het vergelijkt met zijn andere brieven. Als ik het goed heb, meer dan 30. Aan wie de groeten gedaan moesten worden enzovoort. En daar zitten ook nogal wat Joodse namen tussen. Bijvoorbeeld Priscilla en Aquila. Kennen jullie die?
Ja, niet persoonlijk.
Niet persoonlijk? Niet persoonlijk. Maar die gaan we ontmoeten, Jan-Pieter. Die gaan we ontmoeten.
Dat is de achternaam.
Dus bij de wegrukking, dan gaan zij voor. Maar, nee, zij gaan eerst. Dus... Maar we zullen tezamen met hen weggerukt worden in de wolken, de Heer tegemoet. Maar dat zijn wel...
Is dat net zo lauw of...
Nee, daar is alles perfect. Maar Priscilla en Aquila, weet ik veel. Ik ben geen... Zijn dat wel Joodse namen eigenlijk? Niet echt, hè? Nee. Het klinkt nogal exotisch. Priscilla en Aquila... die vind je in Handelingen 18 vers 2 als je dat naar wil zoeken. Ik ga er nu niet naartoe, maar daar wordt gezegd dat het Joden zijn. Als jullie je Bijbel hebben open liggen en je hebt dezelfde Bijbel als mij, dan staan er boven die pericopen staan er ook titels, thema's, opschriften. En boven 2 vers 1 staat bij mij bijvoorbeeld de onboetvaardigheid der Joden. Boven 2 vers 12 staat de Joden en de wet. Boven 2 vers 25 de Joden en de besnijdenis. En boven 3 vers 1 voorrecht van de Joden. Dus die brief daar zit in deze brief, hoewel die aan heidenen, aan de natieën gericht is... Zitten ook nog wel wat Joodse aspecten. Dus we komen die dingen vanzelf tegen. Maar er waren ook onder die ecclesia, in die gemeenschap van gelovigen in Rome, daaronder waren ook nogal wat Joden blijkbaar. Tot wie jullie ook behoren, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden van God, geroepen heiligen die in Rome zijn. Daar is dus eigenlijk de aanhef aan wie die geschreven is. Aan alle geliefden van God, geroepen heiligen die in Rome zijn. Geliefden van God, het woord agape... Dat is de onvoorwaardelijke liefde van God. Je vindt dat bijvoorbeeld in Romeinen 8 vers 39, een bekend vers. Daar zegt Paulus dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Agape, de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dus niets kan ons scheiden van zijn onvoorwaardelijke liefde. En die liefde is in Christus Jezus onze Heer. Je zou kunnen zeggen, God demonstreert zijn liefde, zijn onvoorwaardelijke liefde in Christus Jezus onze Heer. Nou, Paulus was hij noemt zijn lezers aan alle geliefden van God. Nou, daar horen wij dus ook bij. Daar hoort in principe elk schepsel bij, want zijn liefde is onvoorwaardelijk. Dus zijn liefde strekt zich uit tot al zijn schepselen. En hij noemt zijn lezers hier geroepen heiligen. En geroepen, zoals Paulus in vers 1 zei, geroepen apostel of een geroepen apostel. Maar ook, ook Paulus was geroepen. Ja, daar hebben we het al over gehad. Maar wij zijn ook geroepen. Hij heeft ons geroepen. Ja, en of dat nu op dezelfde manier als Paulus is gebeurd, hè, dat doet er niet toe. Dat is bij iedereen anders. Maar wanneer je, zoals we zeggen, gelooft of tot geloof gekomen bent, hè, dan heeft hij je geroepen. Aan alle geliefden van God geroepen heiligen, en het vers hiervoor noemde hij ze geroepenen van Jezus Christus. Tot wie jullie ook behoren, geroepenen van Jezus Christus. Aan alle geliefden van God geroepen heiligen die in Rome zijn. Een heilige is niet iemand die door de paus heilig verklaard is. Nee, want deze mensen leefden nog en de paus doet dat meestal pas, hoe noem je dat, postmortem? Een heilige is heilig. Het begrip heilig, dat heeft natuurlijk ook een godsdienstige lading. Maar heilig is iets dat apart gezet is. Maar eigenlijk nog meer, het is apart gezet door God. Of voor God, dat kan ook. Maar de Bijbel spreekt over heilige, niet alleen heilige mensen of heiligen, zoals hier waar mensen worden aangesproken, maar ook over heilige voorwerpen. Denk aan de tabernakel, daar waren heilige voorwerpen, heilige vaten, zeggen de vertalingen, in ieder geval de Statenvertaling. Maar die voorwerpen die je daar vindt, nou, daar hebben we het tamelijk uitgebreid al eens over gehad. Die waren heilig omdat ze apart gezet waren voor God. Het waren voorwerpen die gebruikt werden in de dienst aan God. Onder het oude verbond. Ja, dan zegt Paulus, laat ik daar wel even naartoe gaan, Romeinen 9. Omdat het Romein is, gaan we daar wel even naartoe. Dan gaat het over mensen, die worden ook vaten genoemd, instrumenten. Ik ga even voorbij aan het verband, want daar komen we nog op. 9 vers 21, of heeft de pottenbakker geen macht over het leem, over de klei, om uit dezelfde klomp, hetzelfde kneedsel te maken. Het ene vat ter ere en het andere vat ter onere. Dus er zijn heilige vaten, vaten ter ere, en er zijn vaten die niet geheiligd zijn. Dat zijn vaten ter onere. En het gaat hier over mensen. Lees het voorgaande in Romeinen 9. Het gaat bijvoorbeeld over Farao, wiens hart door God zelf verhard wordt, lezen in Romeinen 9. Vaten ter ere en vaten ter onere. Vaten tot eer en vaten zonder eer. Heilige vaten. En heiligen, dat is apart gezet en apart gezet voor of door God. En alle geliefden van God, zegt Paulus hier in Romeinen 1 vers 7. En alle geliefden van God, geroepen heiligen. Geroepen heiligen, geroepen heiligen. Die in Rome zijn. Genade zij jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Genade en vrede. Genade is de Griekse groet en vrede is de Joodse groet, die wij wel kennen. Shalom, zeggen de Joden als groet. Dus genade en vrede. Nou, de Grieken zeiden charis en de Joden zeiden shalom En dat is dus genade en vrede. Deze groet, die klinkt ons vast en zeker bekend in de oren, want die vind je in elke brief van Paulus. Genade zijn jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Alleen in 1 en 2 Timotheus en in Titus, daar staat zoiets als genade zijn jullie en vrede en barmhartigheid. Dus daar heeft Paulus nog barmhartigheid aan toegevoegd. Daar had hij vast een reden voor, maar in ieder geval dat genade zijn jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dat kom je in al zijn brieven tegen. En daarom lezen wij er snel overheen van ja, dat weten we nu wel, maar het komt zo vaak voor dat we er overheen lezen en elke keer lezen we het. En heb ik al eerder gezegd, we denken, oh, we moeten even door die aanhef de eerste vers door. Nou, en vers 8 gaat hij dan eindelijk beginnen met zijn punt. Nou, dat heb ik al eerder aangegeven. Paulus maakt meteen zijn punt in deze brief. Hè. Het evangelie van God aangaande zijn zoon. Maar ook genade en vrede zijn woorden met betekenis. En Paulus gebruikt die woorden vaak. En je zou kunnen zeggen dat genade en vrede ook een samenvatting is van het evangelie wat Paulus naar voren bracht. God maakt vrede, dat lezen we in, voor sommigen van jullie vast en zeker een bekend vers, Colossense 1 vers 20. Laat ik dat eens even hier opzoeken. Vers 20, vang ik hier aan. En door hem alles, dit gaat over de zoon, hij is het hoofd van het lichaam, staat er in vers 18. Dus hier gaat het over hè? Het evangelie van God, aangaande zijn zoon. Dat is, en hij is het hoofd van het lichaam, het gaat hier over dezelfde zoon die in vers, ik meen 13 of 14 van dit hoofdstuk van Colossense 1 genoemd wordt, de zoon van zijn liefde, de zoon zijn liefde. Hij is het hoofd van het lichaam, hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eerste die dat onvergankelijke leven heeft ontvangen, zodat hij in alles de eerste wordt. Nou, enzovoort. En God zou door hem alles, hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is, tot hem wederzijds te verzoenen. Wanneer hij door hem vrede maakt door het bloed van zijn kruis. Dus God maakt door de zoon, door hem die het begin is, de eerstgeborene uit de doden. Maakt hij vrede door het bloed van het kruis en dat doet hij met hetzij wat op de aarde is, hetzij wat in de hemel is. En dat doet hij door dat te verzoenen. Wederzijds te verzoenen. Het verschil tussen wederzijds en verzoenen. Wederzijds verzoenen en verzoenen ga ik nu even niet op in. Maar God gaat het al verzoenen. Hè, al verzoening. God gaat het al verzoenen. Alles gaat hij verzoenen door het bloed van het kruis. En dat noemt de schrift dus ook hier. Dat hij door hem vrede maakt. Dus vrede maken is hetzelfde als verzoenen. Als partijen die vijandig staan ten opzichte van elkaar. Als die vijandschap wordt weggedaan, dan is er vrede en dat is ook eenheid. God gaat eenheid maken door het bloed van zijn kruis. He, genade en vrede. En dat, ja, dat doet God inderdaad in genade en hij maakt vrede. Nou, terug naar Romeinen 1 vers 7. Genade zijn jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Dan ga ik wel even hier naartoe. God. God is de plaatser. He, dit woord Theo. Theo kennen wij ook als naam. Maar het woord betekent zo. Dit woord God is geen naam. Maar is een. Ja, hoe zou ik dat. Is altijd. lastig om daar een begrip aan te hangen, maar het is een titel. Of een... hoe zou ik dat zeggen? Het is in ieder geval geen naam. Wij duiden God aan met God. Maar wat is nu God? Wat is dat God? Het zijn drie letters, maar wat betekent het dat hij God is? En dat woord theou, dat is afgeleid van een woord dat wij ook kennen. These, in onze taal, een antithese, een synthese. Bij jullie is het ook al lang geleden, hè, die Nederlandse lessen. Maar er zijn nog meer theses, maar dat heeft allemaal met stellen te maken. Een antithese is een tegenstelling, dat weet ik nog net. Dus dat heeft te maken met stellen of plaatsen. God stelt de dingen. Hè? De beschikken is ook zo'n woord. God is de beschikker. Hij is de plaatser. Dat betekent het begrip God. Hij plaatst. Wat plaatst hij dan? Nou, alles. Hij is de plaatser. En hij is de God boven alle goden. Hè? Dus hij is... dat staat hier dan niet, maar... Hij is de God. Zo Paulus gebruikt ook vaak die frase, de God, om de exclusiviteit van God als God aan te tonen. Paulus zegt ook in 1 Korinthe 8, ja, we weten dat er meerdere goden zijn, met een kleine letter, nochtans is er voor ons maar één God. Er zijn er meer die goden genaamd of genoemd worden, maar er is, als het erop aankomt, en als het erop aankomt, is er één God. Want hij beschikt alles en hij is God, hij is de plaats. Nou, dat is dus God, dat is dus de inhoud van het begrip God. God de Vader, hè, hij is Vader, dat betekent dat hij de oorsprong is. Een vader is de oorsprong, in ieder geval van de zoon, hè, is hij de oorsprong. Hij geeft ook het leven. Hij geeft het leven aan de zoon. Maar zo geeft hij het leven in de zoon aan heel de schepping. Hij is de oorsprong. En hij is vader. En hij zorgt ook voor zijn schepping. Ja, ook Romeinen. Uit hem. Door hem. En tot hem zijn alle dingen. Nou, God de Vader. Onze Vader. En van de Heere Jezus Christus. Nou, hier hebben we het al over gehad. Heer is de eigenaar. Jezus is Yahweh Red. En Christus is de Messias, de opgewekte. Dan zegt hij in vers 8. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor jullie allen. Die pauze heeft me geen goed gedaan. Nee. Op de studiedag kwam iemand naar me toe die zei van, mijn man is, die is wat studies aan, van je aan het luisteren van Simpson. En vond hij heel mooi. Hij moest ontzettend wennen aan je stem. Want je hebt een beetje een heesje stem. Dus ik heb heel het gevoel dat ik plaatsvervangend mijn keel moet schrapen, zegt ze. Maar als je eenmaal aan me gewend bent, dan gaat het wel. En toen dacht ik later, nou, er is nog nooit iemand die zo vriendelijk tegen mij gezegd heeft dat ik een irritante stem heb. Maar ja, die heb ik ook maar van de plaatser ontvangen. Dus er zijn van die dingen, ja, daar doe je niks aan. Hè. Op sommige dingen kan je nog een beetje je best doen. Maar je uiterlijk, kijk, daar kan je nog wat aan doen. Maar je stem, dat... sommige dingen.
Ja, maar ik heb dit van God gekregen,
dan kan
ik ook niks van doen.
Ja.
Dan zijn ze
niks meer. Nee, dat is het einde van alle tegenspraak. Ja. we gaan verder met Paulus. Ja. Allereerst dank ik mijn God door Jezus Christus voor jullie allen, omdat in de gehele wereld jullie geloof wordt aangekondigd. Ja, omdat jullie geloof verkondigd wordt in de hele wereld, zegt de Statenvertaling. Dat is best wel, hoe zeg je dat? Opmerkelijk, toch? Ik bedoel, ja, kijk, wij hebben internet, wij hebben telefoons. Dat hadden zij niet. En toch werd het geloof van die gelovigen in Rome in de hele wereld verkondigd. Nou ja, je zou kunnen zeggen, het feit dat Rome de hoofdstad was, de toenmalige hoofdstad van de wereld, kan daarvoor gezorgd hebben. Maar dan blijf je toch nog wel met wat vragen zitten, volgens mij. Ik weet ook niet of ik op die vragen... Ik heb daar nu ook zelf geen waterdicht antwoord op. Ik heb wel een paar opmerkingen die ik nu kan plaatsen. En ik hoop dat als we in Romeinen 16 aankomen, dat ik dat ook wat helderder heb. Dus dat duurt nog even, heb ik nog even de tijd voor. Maar in ieder geval vind je, ik zei al, in Romeinen 16 vind je een hoop namen. Daar zitten Joodse namen tussen. Maar ook namen in verband met het keizerlijk hof zitten daartussen. Paulus had ook in Rome nogal wat verwanten, familie. He, dus hij was er nog nooit geweest in Rome. Maar hij schrijft wel aan allerlei mensen die hij verwanten noemt. Ook allerlei namen die buiten de Bijbel ook in allerlei literatuur in verband worden gebracht met het keizerlijk hof. Dus hij had hoge connecties daar aan in Rome. En hij had familie. En hij had zelf natuurlijk ook het Romeins burgerrecht. Nou, dus dat zou in samenhang daar ook nog mee verklaard kunnen worden. Ja, en ik ken verhalen dat het Brits Koningshuis daar in gevangenschap, in ballingschap zat. In het, bij het, ja, hoe noem je dat? Die zaten niet in een gevangenis, maar die waren wel, die hadden daar een huisarrest. Ja, volgens mij gewoon een Brits paleis, als ik het goed begreep. Hè? Maar die zaten daar dus een soort van gevangen. Nou, het feit dat Rome dus de hoofdstad was en een aantal leden van het hof, geloof ik, dat zou voor het getuigenis gezorgd kunnen hebben. Maar ja, blijkbaar gingen toen ook al sommige dingen als een lopend vuurtje. En het is natuurlijk ook nog eens zo dat door allerlei vervolgingen en dergelijke ook mensen verstrooid werden over heel dat Romeinse Rijk. Je leest bijvoorbeeld, kijk, Priscilla en Aquila, die waren nu blijkbaar in Rome ten tijde van het schrijven van deze brief. Maar volgens mij lees je in Handelingen dat ze juist eruit verjaagd waren, omdat alle Joden daar Rome hadden moeten verlaten. Dus daar is wel wat, er werd toch wel wat afgereisd zonder auto's, treinen, bussen en vliegtuigen. Maar in Romeinen 16 zijn we nog niet, dus ik... Ik hoop tegen die tijd in 2022 ongeveer. Mochten we die tijd nog krijgen, dan hoop ik daarop terug te komen. En daar wellicht ook wat meer licht op te kunnen werpen. Ja, en zo niet. Ja, ik zit hier ook alleen maar door te geven wat ik wel weet. Dus wat ik niet weet, kan ik ook niet doorgeven. Zo simpel is het ook alweer. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dan komen we aan in vers 9. Want God die ik in mijn geest dien, in het goede bericht van zijn zoon, is mijn getuige hoe ik ononderbroken vermelding voor jullie maak. Ja, Paulus, hij was altijd begaan met degene aan wie hij schrijft. Je hoeft niet op te zoeken, maar in 2 Korinthe 12 noemt hij zo'n hele opsomming, hè, van wat hem allemaal overkomen is. Dat hij schipbreuk heeft geleden, menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, onder valse broeders, enzovoort. En dan zegt hij, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijkse zorg van al de gemeenten en van al die ecclesia's. Die man was, ja, als je dat zo leest, ontzettend begaan met... Sowieso de gelovigen die, waar hij geweest was, want in Korinthe was hij wel geweest. Maar zelfs met mensen die hij nog nooit ontmoet had, tenminste de meeste van hen. Ik neem aan dat hij zijn familie, als het verwanten zijn, wel ontmoet had. Maar de meeste van hun zal hij inderdaad nog nooit gezien hebben. Want God die ik in mijn geest dien in het goede bericht van zijn zoon is mijn getuige, hoe ik ononderbroken vermelding van jullie maak, wanneer ik bij mijn gebeden altijd smeek of ik eindelijk eens in de wil van God voorspoedig gemaakt zal worden om naar jullie toe te komen. Zie je, dus hij was hier nog nooit geweest. In Rome. En hij wilde dat wel graag. Nou, dit soort uitspraken doet hij ook in Romeinen 15. Daar zegt hij, ik heb van al vele jaren een groot verlangen om tot jullie te komen. Romeinen 15 vers 23 is dat. En in vers 22, opdat ik met blijdschap door de wil van God tot u mag komen en met u verkwikt mag worden. Dus hij zegt dat al een paar keer in deze brief. Wanneer ik bij mijn gebeden altijd smeek of ik eindelijk eens in de wil van God voorspoedig gemaakt zal worden om naar jullie toe te komen. Even kijken, ik wilde nog wat laten zien over het woord bidden. Ik zit nu een vers te ver. Het woord bidden, daar wil ik eens op wijzen, want ik zat zo dit vers door te nemen. Dan denk je altijd, wat valt er over te zeggen? Nou, dit woord bidden. En wij denken bidden, dan doe je handen samen, doe je ogen dicht, dan zeg je een gebed op. Hè, bijvoorbeeld, we hebben ook formulieren gebeden, onze vader bijvoorbeeld. Of ik ken er nogal een paar die me, eentje die me open broeder. O Heere, dank u van harte voor nodigst en voor overvloed, waar menig mens heeft brood gesmart, heeft gij ons mild en welgevoed. Nog geeft tot onze ziel niet aan dit vergankelijke leven, kleef me alles, doet gij gebied en eindelijk eeuwig bij je leeft. Amen. Nou, ik had vroeger echt geen idee waar dat over ging. Maar dat werd dan wel eens opgezegd. En dat is dan bidden. Maar het woord bidden of gebeden. Het mooie is als je inzoomt op dat Griekse woord. Dan is dat opgebouwd uit drie woorden. En dat is naartoe plus wel plus hebben. Dat zeggen jullie misschien niet zoveel. Maar ik zal toelichten. Naartoe is een gerichtheid naar iets toe. Wel. Wel zijn. Maar wel is goed. Hè? Dus je. En hebben. Dus je. Gerichtheid. Goed hebben. Goed gericht zijn. Wanneer bid je? Nou, als je goed gericht bent. Als je je gerichtheid goed hebt. Dat hoeft niet per se met handen samen en ogen dicht. Dat kan in elke houding. Het gaat. Dat is een houding. Je gerichtheid goed hebben. Ben je gericht op hem? Verwacht je het van hem? Dan heb je. Dan ben je aan het bidden. Maar dat zouden wij een biddende houding noemen. Een houding in vertrouwen. In het verwachten van hem. Je gerichtheid goed hebben. Of goed gericht zijn. Dat is bidden. Dan ben je in gebed. Mooi toch als je naar zo'n woord kijkt. Je gerichtheid goed hebben. Goed gericht zijn. Ik vind dat echt schitterend. Dat kun je op elk moment van de dag. In elke situatie. In elke houding. Vers 11. Want ik verlangen naar jullie waar te nemen. Ja, het is overal waar dit Griekse woord staat, wordt het in de Statenvertaling en MBG-vertaling meestal vertaald met te zien. En Menno heeft dat dan in deze vertaling consequent weergegeven met waarnemen. Waarnemen is nog net wat meer dan zien. Want je kan dingen zien, maar het toch niet zien. En dat is met horen ook. Je kan dingen horen, maar het toch niet toch niet begrijpen, toch niet verstaan. Wat zeg je? Nee. Nee, ja, als je kinderen hebt, weet je dat hoe dat werkt. Ja. Of als je ouders hebt die ouwe worden. Want ik verlangen naar jullie waar te nemen, jullie te zien, om aan jullie een geestelijke genadegave mee te geven, om jullie standvastig te maken. Geestelijke gave, hè, het woord charisma, genadegave. Eigenlijk is het, kan ik ook wel laten zien. Charisma, genadegave, is het eigenlijk het resultaat of het effect van genade. Het schijnt dat die uitgang, het schijnt, want ik, mijn Grieks is niet zo heel goed. Ik zat net in zo'n opleiding waar je geen Latijns en Grieks had. Net iets lager. Ja. Net iets lager. het schijnt dat die uitgang ma, charisma, dat het altijd te maken heeft met een resultaat of een effect. Dus het effect wat genade in ons heeft, het resultaat dat genade in ons heeft, en dat hoeft bij jullie niet hetzelfde als bij mij te zijn. En bij mij niet hetzelfde als bij jullie. En dat kan bij iedereen verschillend zijn. Wat doet genade met een mens? Nou, er zijn natuurlijk een paar dingen die... er zijn natuurlijk overeenkomsten. Als het goed is, je wordt er blij van. Maar ook dat uit zich al bij iedereen anders. Bij de een wat explicieter dan bij de ander bijvoorbeeld. Nou, daar zijn altijd verschillen in. Dus daar kunnen we een ander dan ook niet op beoordelen. Maar ik verlang naar jullie te zien, waar te nemen om aan jullie een geestelijke genadegave mee te geven, zegt Paulus. Om jullie standvastig te maken. Dit woord standvastig wordt ook wel vertaald met versterkt. Of gevestigd. Het doel van Paulus was, hij wilde naar hen toe, hij wilde hen zien om aan hun... Om aan die Romeinen een geestelijke genadegave mee te geven. Dus om ze daarin, om met als doel hen standvastig te maken. Nou, ik zit ook even naar de tijd te kijken. Maar, in 1 Thessalonicenzen 3, vers 2... wordt dit woord ook gebruikt. In Thessalonicenzen 3 vers 2, daar zegt Paulus, en we hebben gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie, in het goede bericht van Christus, om u te versterken, om u standvastig te maken. Ja, en te vermanen staat er dan, maar... daar word je natuurlijk niet door versterken, door vermaningen. Om jullie aan te moedigen. Parakaleo. Aan te moedigen of bemoedigen. Paulus had Timotheus gezonden. Zijn medearbeider in het evangelie van Christus om hen, die Thessalonicenzen, standvastig te maken, te versterken en hen aan te moedigen. Van hun geloof, ten behoeve van hun geloof. Nou, wij zouden dus standvastig zijn en Paulus noemt dat ook versterkt. En dat hij verlangde die Romeinen, om ze dan maar zo te noemen, te zien om aan hen een geestelijke genadegave te geven. Ja. Ook een woord van genade, zodat zij, om ze standvastig te maken. In 1 Korinthe 15, laatste vers, we hebben het niet zo heel lang geleden over dat hoofdstuk gehad. Daar vat Paulus. Dan zegt Paulus, naar aanleiding van alles wat hij in dat hoofdstuk naar voren brengt, over de opstanding. En wat ik zojuist ook al even aanhaal, dat allen die in Adam sterven in Christus zullen levend gemaakt worden. Dan zegt hij: zo dan, mijn geliefde broeders. Zijt, zegt de vertaling dan, maar er staat woord. Word standvastig. onbewegelijk. Altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer. Standvastig, dat is onbewegelijk. Dat is dat je vaststaat op zijn woord, vaststaat op zijn belofte. Altijd overvloedig zijnde, niet in het werk voor de Heer, maar in het werk van de Heer. Het werk van de Heer, dat is zijn werk. Daarin zouden wij overvloedig zijn. En daar verwijst Paulus ook natuurlijk naar als hij zegt dat ik verlang naar jullie te zien, waar te nemen, om aan jullie een geestelijke genadegave mee te geven, om jullie standvastig te maken. Dan lees ik even verder. Dat is te zeggen, onder jullie samen bemoedigd te worden door elkaars geloof. Ze zouden dus samen bemoedigd worden in elkaars geloof. En wat wilde Paulus ze geven? Een geestelijke genadegave. Dus die geestelijke genadegave spreekt over hem. Over zijn werk. Spreekt over wat hij geeft. Die genadegave, dat wat Paulus ze wilde meedelen. Ja, dat spreekt over het evangelie van God. Aangaande zijn zoon. Het gaat over hem. Kijk, wanneer we gewezen worden op hem, op zijn werk, op wat hij ons geeft, op wat God ons geeft in Christus, als we daarop worden gewezen, ja, dat is een boodschap, daar kunnen we op staan. Als we gewezen worden op wat wij moeten gaan doen, of wat God van ons zou eisen, ja, dat is geen boodschap om op te staan. Misschien dat we, als we een goede dag hebben, als we een paar uur goed ons best doen, dat het ons redelijk lukt, laat ik het zo zeggen. Maar we komen altijd tekort. En de ene keer is dat meer dan de andere wellicht, maar dat doet er niet toe. Je komt altijd tekort, of het nu veel is of weinig. Maar een boodschap die wijst op hem en op zijn werk, het evangelie van God, over zijn zoon. Ja, dat daar kun je op staan. Dat versterkt. Dat is wat bemoedigt. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Dat is te zeggen, onder jullie samen bemoedigd te worden. Door elkaars geloof, zowel van jullie als van mij. Samen bemoedigd. Want geloof dat wijst op hem en spreekt over hem. Ik lees alleen dit vers nog. En ik wil niet dat jullie onwetend zijn, broeders, dat ik mij vele malen voornam om naar jullie toe te komen. En ik werd tot nu toe verhinderd. Om ook onder jullie enige vrucht te hebben, evenals onder de overige natie. Paulus had zich dus al vele malen voorgenomen om naar hen toe te komen. Had hij vast ook goede redenen voor. Maar ook in dit geval is het, de mens wikt en God beschikt. En ik ben echt blij dat hij daar nog niet was geweest. Want daardoor hebben we deze brief. Daarom is hij de Romeinen een brief gaan schrijven. Dus ik ben erg blij dat hij tot dan toe verhinderd was geweest. En hij is er later wel gekomen natuurlijk. Want later vanuit Rome heeft Paulus zijn gevangenisbrieven geschreven. En deze mensen had hij dus in ieder geval nog nooit gezien. Dus die waren ook geen gelovigen geworden door de prediking van Paulus. Maar blijkbaar door anderen. Maar nogmaals, ik ben blij dat hij tot dan toe verhinderd was geworden. En ik zei al, de mens wikt. En Paulus zal er echt goede redenen voor gehad hebben. Om ze toch te zien. Hè, want hij wilde ze, dat zegt hij ook. Hij wilde samen bemoedigd worden door elkaars geloof. Maar toch had God het zo bepaald dat hij tot dan toe verhinderd was geweest om daar te komen. Ja, en daardoor hebben wij deze schitterende brief in de schrift. En daar zijn we nog lang niet op uitgestudeerd. Maar voor deze avond gaan we het hier wel bij laten.